Goedenavond, hartelijk welkom weer op deze dagsluiting van vrijdag 19 maart. We gaan vanavond luisteren naar het thema Het einde van de strijd van de Heer Jezus. Maar voordat we de meditatie gaan lezen, gaan we eerst luisteren naar het orgelspel van Gert-Jan Oostrom, die vanavond het orgel bespeelt. En we beginnen met Psalm 69, vers 7 en 9. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. Hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht, die hete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet, want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u tot mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog, verhoor mijn smeekgebeden. En ook vers 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart vaneen. Ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, ze hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen saam doet kleven. Psalm 69, vers 7 en 9. gedeelte wat we vanavond gaan lezen uit de Bijbel is uit Matteüs 26 en beginnen bij vers 36 tot en met vers 46. Het staat boven Jezus in Gethsemane. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaapt nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Vanavond willen we met elkaar een kort moment nadenken over de woorden in Matteüs 26, vers 45 en 46. Waar staat: toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaapt nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. We willen vanavond letten op 2 zaken binnen het einde van de strijd van de Heer Jezus. Het eerste is: de strijd is voorbij. En het tweede is: de ure is nabij. Allereerst dus: de strijd is voorbij. In het gedeelte van Matteüs 26 over het verblijf van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane komt 3 keer het woordje toen voor. Het markeert als het ware de bijzondere momenten in het gebeuren in de hof van Gethsemane. U vindt het aan het begin van vers 36, aan het begin van vers 38 en nog eens aan het begin van onze tekst in vers 45. Kennelijk wil Matteüs laten zien wat toen gebeurd is. Je kunt daardoor als het ware met je vinger aanwijzen hoe het lijden van de Heer Jezus van stap tot stap verliep. Uur na uur gaat hij verder op zijn lijdensweg en steeds dieper wordt het lijden. De eerste keer dat wij het woordje toen lezen, wordt het gebruikt als Jezus met zijn discipelen zich op weg begeeft naar Gethsemane. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. Het woordje toen heeft dan betrekking op wat zojuist gebeurd is. Het wijst op het gebeuren in de paaszaal, waar de Heer Jezus met zijn discipelen het paasmaal heeft gegeten. Nadat zij de lofzang, de psalm 113 tot en met 118, gezongen hadden, vertrok Jezus, gevolgd door zijn discipelen, door het duister van de nacht op weg naar Gethsemane. Het woordje toen wijst niet alleen op het vertrek naar Gethsemane, maar ook op de gesprekken die toen gevoerd zijn door de discipelen. Welke gesprekken waren dat? Wel, zij spraken onder elkaar over de vraag wie van hen toch wel de meeste zou zijn. Wat is het beschamend dat juist tijdens de gang van Jezus naar de hof van Gethsemane dit gesprek plaatsvond. We lezen ook van de waarschuwing die Simon Petrus kreeg. Denk erom, Simon, eer de haan zal gekraaid hebben, zul je mij 3 maal verloochend hebben. Zo ziet u dat er geen verwachting is van de mens, zelfs niet van een mens met genade. Wij willen zo graag beluisteren wat de mens meegemaakt heeft. Maar in de geschiedenis van het lijden, in het bijzonder in de nacht van Gethsemane, komt openbaar dat er van de mens niets te verwachten is, zelfs niet na ontvangen genade. Voor de meester uit zien we de voetstappen van Judas in de richting van het paleis van de hoge priester gaan. Voor Judas is er geen verwachting meer. Maar ook van de andere discipelen is niets te verwachten. Zij zullen in deze nacht alle vluchten en Petrus zal bovendien zijn meester verloochenen. Geen enkele verwachting is er van de mens. Maar des te meer mag men verwachten van de meester. Wij zien dat in het gebeuren dat Matteüs beschrijft. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. De hof van Gethsemane, ofwel de olijfhof, ontleende haar naam aan de olijfbomen en de olijvenpers die zich daar bevonden. Het was een plaats waar de Heere wel meer met zijn discipelen in de nacht vertoefde, om te bidden of om onderwijs te geven. Is het niet opmerkelijk dat de belangrijkste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis plaatsvinden in een hof? In een hof van Eden genoot de mens na zijn schepping het licht van Gods tegenwoordigheid. Maar de mens is God ongehoorzaam geworden en is peilloos diep van hem afgevallen. Matteüs beschrijft ons ook een hof, de hof van Gethsemane, waar het donker is door Gods afwezigheid. De hof van Eden en de hof van Gethsemane hebben alles met elkaar te maken. In de eerste hof stond de eerste Adam in het licht en hij is daar gevallen. In de tweede hof staat de tweede Adam, omringd door duisternis en vervuld van angst, vrees en droefheid. Maar hij is staande gebleven. In Gethsemane aangekomen laat Jezus 8 discipelen achter bij de ingang. De overige 3 neemt hij mee wat verder de hof in. Het zijn Petrus, Johannes en Jacobus. 3 van zijn vertrouwelingen. 3 discipelen die het dichtst in zijn nabijheid hebben geleefd. Dan lezen we in de geschiedenis voor de tweede keer het woordje toen. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Het is een opdracht. Blijft hier en waakt met mij. Het is opmerkelijk dat juist deze 3 discipelen deze opdracht kregen. Johannes en Jacobus waren de 2 mannen die nog maar kort geleden met elkaar spraken over de plaatsen aan de linker en aan de rechterhand van de Heere Jezus. De plaats die zij zo graag zouden willen innemen als hij in zijn koninkrijk gekomen was. De 3e discipel, Petrus, heeft gezegd, al werden ze ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Juist deze 3 discipelen krijgen de opdracht. Blijft hier en waakt met mij. Ze hoeven niet te strijden. Jezus vraagt hen niet om bijzondere dingen te doen. Ze hoeven alleen maar in de nabijheid van de meester te blijven. Terwijl de Heere zich een steenworp van hen verwijdert, moeten zij slechts blijven waken. Nadat Jezus zich een steenworp van zijn discipelen heeft verwijderd, horen we hem zeggen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij haalt de woorden aan uit Psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Geheel bedroefd tot de dood toe. Dat wil zeggen, tot stervens toe is hij bedroefd. Nee, het gaat hier niet om een kreet van wanhoop van de Heere. Het gaat ook niet om een schreeuw van verdriet vanwege de dreigende dood. Maar het gaat vooral om de verbondenheid met zijn Vader. Om het vertrouwen in hem en om het vasthouden aan God te midden van alle verdriet. De berijmde psalm drukt dat zo treffend uit. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. In zijn diepe verdriet spreekt de Heere tot zijn Vader. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. We zien dat de Heere ook niet zonder de gemeenschap met zijn discipelen kan. Hij is immers ook waarachtig mens. Daarom neemt hij 3 van zijn meest vertrouwde discipelen wat verder mee de hof in. Want het alleen zijn van de mens, juist in de diepste noden van het leven, is zo ontzaglijk erg. In het alleen zijn zit de wortel van de angst. Overvallen door de angst neemt de Heer Jezus 3 van zijn discipelen mee tot vlakbij zijn bidvertrek. Hij wil er niet alleen binnengaan, maar zoekt hun gemeenschap. U vindt het ook bij Paulus toen hij in Rome gevangen zat. Toen hij gescheiden was van alle die met hem waren, benauwde hem dat. De Heere neemt daarom 3 vertrouwelingen mee de hof in, maar laat ze op een steenworp afstand achter en zegt, blijft hier en waakt met mij. Jezus heeft de strijd die hij moest strijden alleen gestreden. Het was de bange worsteling om de drinkbeker die zijn vader hem aanreikte te drinken. We horen hem dan bidden, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. De drinkbeker die Jezus ontvangt is een beker van bitter lijden. In de oude kerk werd de uitdrukking de beker drinken gebruikt voor het martelaarschap. De beker drinken is martelaar zijn. De drinkbeker die Jezus moest gaan drinken is een beker die door u en mij is gevuld. Het deel dat God hem toeschikt en dat op hem afkomt, hebben wij hem bereid door onze zonde en door onze ongerechtigheid. Het menselijk geslacht heeft die beker de zonde tot de rand toe gevuld. Die beker moet Christus nu ledigen, tot de laatste druppel toe. De Heere Jezus heeft altijd geweten dat hij die beker leeg moest drinken. Maar als het zo nabij komt, gaat het zo zwaar wegen en gaat de nood drukken. Als Christus in de hof van Gethsemane is gekomen, is hij neergeknield, zegt de een evangelist. De andere zegt, hij is ter aarde gevallen. En de derde zegt, hij is op zijn aangezicht gevallen. Hij heeft gebeden. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkenbeker van mij voorbij gaan. Het is een ontzaglijke beker. Het is de last van de zonde van het hele menselijke geslacht. En de toorn van God over het hele menselijke geslacht heeft die beker gevuld. Nogmaals horen wij, indien het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Let erop dat Jezus zelf geen mogelijkheden daartoe heeft. Hij zegt niet, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar, Vader, als er bij u een mogelijkheid is, laat dan deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Uit het stellen van de vraag, als het bij u kan, blijkt de gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan zijn Vader. Hij geeft het in de hand van zijn Vader over. Indien er een mogelijkheid is, laat dan deze lijdensbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat is Jezus' worsteling in Gethsemane diep en groot geweest? Hij heeft geworsteld in het stof van Gethsemane. Hij knielde daar neer. Hij is daar met zijn aangezicht op de aarde gevallen, als een worm, en geen man heeft hij gekropen in het stof. Lucas deelt ons mee dat zijn worsteling zo bitter, zo diep en zo zwaar is geweest dat grote druppels van zijn bloed op de aarde afliepen. Zijn zweet werd als grote druppels bloed. De tweede Adam heeft zijn bloed gemengd met het stof van deze aarde, het stof van de hof van Gethsemane. 3 maal heeft hij gebeden en 3 maal is hij teruggekeerd tot zijn discipelen. En elke keer als de Heere terugkomt, vindt hij hen slapende. Terwijl de Heere zijn zware gebedstrijd strijdt om de lijdensbeker te aanvaarden, om hem voor zijn discipelen leeg te drinken, liggen zij te slapen. Wat heeft dat slapen van zijn discipelen? Betekent voor Jezus ontzaglijk veel smart gekost. Want dat betekende het alleen zijn en het verlaten zijn in zijn lijden in de hof van Gethsemane. Wat heeft die eenzaamheid in het lijden hem een geweldige smart gekost? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Dat blijkt in de hof van Gethsemane. Daar vindt u hem alleen, kruipend door het stof terwijl de discipelen slapen. De Heer Jezus heeft ook door hun slapen geleden, want elke druppel van verkwikking en vriendschap is hem daar ontnomen. Alle vriendschap en belangstelling ontviel hem. Geen meeleven, geen medelijden. Alleen heeft hij daar de kelk van het lijden aanvaard. Geen mens ondersteunde hem daarbij. Wat is dat tot beschaming van de discipelen en van ons? Wij moeten ook daaruit leren dat er alleen bij de Heere verlossing is. Bij ons is er alleen maar beschaamdheid van het aangezicht. Maar bij hem zijn barmhartigheden en gerechtigheden te vinden. Bij hem is genade. Bij ons is niets anders te vinden dan beschaamdheid. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waakt en bid, Slechts dat vroeg hij zijn discipelen, maar hij vond ze slapend. Voor hem geen hulp, geen enkele steun. Hoe diep zal dat zijn hart gekrenkt hebben? En zijn vader? Wat heeft zijn vader in de hof gezegd? Heeft hij gezegd, mijn zoon, ik zal die beker van u afnemen en ik zal hem aan een andere geven? Nee, de vader heeft in de hof van Gethsemane gezwegen. Als Jezus tot 3 keer bidt, vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, krijgt hij geen antwoord. De vader zegt dan niet, ik zal hem wel drinken. Hij zegt evenmin, ik zal hem aan een ander geven. Nee, de vader zwijgt. Jezus' discipelen slapen en zijn vader zwijgt. Ontzettend. Zo heeft Jezus geworsteld met tranen en met groot geroep tot zijn vader. De strijd alleen gestreden. Al strijdend heeft hij die beker aanvaard, zelfs als het door de angsten van de dood en de angsten van de hel heen ging. Het was immers de wil van zijn vader. En als het de wil van de vader is, dan is het Jezus spijzen en drank. Dan zegt hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Daar staat de borg alleen, onder een zwijgende hemel op een machteloze aarde. Hij heeft erin toegestemd de beker leeg te drinken. Het was de wil van de vader. Hij sprak, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij heeft de beker aanvaard en hem gewillig aangenomen. Dan staat hij op en dan gaat hij voor de laatste maal, voor de 3e keer naar zijn discipelen toe. De angst is weg, de strijd is gestreden. Hij heeft het lijden aanvaard. In de Hebreeënbrief staat dat hij verlost is uit de vrezen. Lucas zegt op dit moment voor de 3e maal, toen. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. De strijd in Gethsemane is nu voorbij. Wat heeft dat voorbij zijn van de strijd in Gethsemane en het aanvaarden van de beker nu voor betekenis? Waarom moest het nu zo gaan? In de gewillige aanvaarding van de lijdensbeker komt nu juist het offerkarakter van Christus lijden zo duidelijk openbaar. Ondanks alles wat er van zijn menselijke natuur tegen dat zware en bittere lijden indruist, aanvaardt het Lam van God het gewillig. Hij offert zichzelf als het zwaarste offer dat een geheel enige waarde heeft. De eeuwige Zoon van God verklaart zich bereid om de dood in te gaan. Hier ziet u Christus die zichzelf als een offer overgeeft. Wanneer offeren wij? Als je iets van je overvloed weggeeft? Nee, dan offer je niet. Maar wel wanneer je iets afstaat wat je eigenlijk niet missen kunt. Wel nu. Christus gaat zichzelf offeren, zijn leven opofferen. Hij zal zijn leven afleggen. Hoewel hij als waarachtig mens dat leven evenmin als anderen eigenlijk niet missen kan, maar toch gaat hij het afleggen. Vader, uw wil geschieden. Dat is het offer dat verzoent. Het zondoffer en het schuldoffer voor zijn kerk. Voor de 3e maal komt hij terug bij zijn discipelen, maar nu zegt hij, slaap nu voort en rust. Er zijn verklaarders die denken dat de Heere dit enigszins ironisch tot zijn discipelen zegt. Slaap nu maar voort en rust. Nu heeft het geen zin meer om te waken. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Dat zou namelijk in strijd zijn met de rest van onze tekst. Daar staat, zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Nee, het heeft deze betekenis. Ik heb het kruis aanvaard. Ik zal nu met vaste schreden verder gaan naar het kruis. Hij heeft zich onstraffelijk opgeofferd. Het waken is nu, voor zover de strijd in Gethsemane betreft, niet meer nodig. Hij heeft zichzelf als een offer beschikbaar gesteld en zal de lijdensweg alleen gaan. De waakzaamheid en steun van zijn discipelen zijn nu ter verkwikking niet meer nodig. Slaap nu voort en rust. De zaligmaker heeft het kruis aanvaard en de kerk mag rusten. Er is nu rust voor een mens die zich in de nood en dood van zijn leven onvoorwaardelijk mag overgeven in de handen van hem die hier gebeden heeft. Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En wij? Zijn wij in staat om 1 uur met hem te waken? Nee, zeker niet. Zijn discipelen waren er niet toe in staat en wij ook niet. Denk maar niet dat u met al uw ijver en liefde voor de Heer Jezus ooit in staat zult zijn om hem ook maar iets te bieden. De Heere zal het niet van ons moeten hebben, maar wij zullen wel alles van de Heere moeten hebben. Als wij niet die volle Jezus hebben met al zijn lijden tot de laatste druppel toe, dan hebben we net niet genoeg. Wij, verloren mensen, kinderen, denken hem helemaal niet nodig te hebben. We zullen al het onze moeten verliezen om uit louter genade door hem gezaligd te worden. De nacht van Gethsemane is de nacht van het verlies van alle medewerking van mensen. Verlies van alle waardigheid van mensen. Van alle gerechtigheid van mensen. Niets blijft erover. Jezus gaat alleen zijn weg. In het tweede denken we na over de uren is nabij. Onze tekst zegt vervolgens, zie, de uren is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Wat zullen die drie discipelen beschaamd zijn geweest toen de Heer hen voor de derde maal wakker maakte? En wat zullen ze zich ellendig hebben gevoeld? De Meester heeft geworsteld. Zijn gelaat zal ongetwijfeld de sporen hebben vertoond van het bloed dat hij gezweet heeft. En zij? Zij hebben geslapen. Kent u dat beschaamd staan voor het aangezicht van de Heere? We hebben de Heere al zoveel beloofd en hem al heel wat geloften gedaan. Bent u die weg van de discipelen ook wel eens gegaan? Dat is een weg tegen vlees en bloed in. Dat is een weg tegen wil en dank. Een weg die u niet begeert. U had het zo anders voorgesteld. Met uw levensverandering en uw levensverbetering. Met uw levenskeuze en de geloofsoefeningen die u gehad hebt. Met de hoop die u koesterde en de liefde die u dacht te hebben. Waar liep het op uit? In het uur van de nacht van Gethsemane gaat alle trouw en alle betrouwbaarheid eraan. De discipelen slapen, terwijl de Heere lijdt en worstelt. Hun moed gaat eraan. Straks als de bende eraan komt met stokken en met zwaarden, vluchten ze. Er is geen standvastigheid. Simon Petrus met zijn standvastige geloofsbelijdenis bezwijkt later zelfs voor de ogen van een dienstmeisje. In die nacht worden ze allemaal geschud. Ze gaan op de zeef van de Satan. En die zeef gaat zo vaak heen en weer dat alles wat geen God en Christus is er doorheen valt. Dat raken ze kwijt. Wat blijft er dan maar alleen over? De goudkorrel van het lijden van de Heer Jezus Christus. De uur is nabij. Onze tekst zegt, zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Met grote nadruk maakt de Heere zijn discipelen er opmerkzaam op dat zijn uren nabij gekomen is. De Heer heeft dikwijls over de uren gesproken. De uren van de macht der duisternis en de uren van de zondige mensen en de uren van het verraad. Nu is de uren nabij dat de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Dat nabij is een heel wonderlijk woordje. In onze tekst komt het twee keer voor. Eén keer in vers 45. Zie, hij is nabij die mij verraadt. De tweede keer in vers 46. De uren is nabij gekomen. Dit woord van de Heer staat nog drie keer in het Matthäus evangelie. En dan telkens in de tekst. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het lijden is nabij en het verraad is nabij. Dat hoort bij elkaar. Er kan geen sprake zijn van zijn dat het koninkrijk der hemelen nabij komt als Jezus niet zal lijden. Als zijn uren niet nabij gekomen was, dan was ook het koninkrijk niet nabij gekomen. Dan was bekering niet mogelijk. Dan was er geen verlossing en geen zaligheid. Het koninkrijk nabij komt nabij door het lijden van de Heer Jezus, door het lijden van deze zaligmaker. Daardoor is de zaligheid nabij. Hij is nabij en het is nabij. Jezus noemt zich in vers 45 de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Het is een bijzondere benaming voor de Heer Jezus die aan Daniël 7 ontleend is. In het gezicht dat daar beschreven wordt ziet Daniël de Zoon des Mensen komend op de wolken. In vers 14 zegt hij dan van hem: en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. In dit nachtgezicht hoort u van de Zoon des Mensen. Dan ziet u de heerlijke Zoon des Mensen, de Messias in zijn grootheid en zijn heerlijkheid getekend. Dat is de heerlijkheid die hij verkrijgen zal. De Heer Jezus zegt vervolgens in onze tekst, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Eer hij die heerlijkheid waarover Daniel spreekt, zal ontvangen, eer dat koninkrijk dat niet vergaan en niet verdorven zal worden, in bezit genomen kan worden, eer hij de eer zal krijgen van alle volken, talen, naties en tongen, moet hij overgeleverd worden in de handen van de zondaren. Hij moet met de misdadigers gerekend worden en als een eerloos aan het kruis genageld worden. Verraad en bedrog zullen tegen hem ingezet worden. Hij zal als een onschuldige, onrechtvaardig ter dood veroordeeld worden. Hij, de Zoon des mensen, zal overgeleverd worden in de handen der zondaren. Maar eens zal hij komen op de wolken des hemels, aan de rechterhand der majesteit Gods. Dan zal alle ogen hem zien, ook de ogen van degenen die hem doorstoken hebben. Deze nacht is de ure van het lijden. Hij is de knecht des vaders die lijden gaat, die in opdracht van de vader dat werk moet verrichten. Zo zal hij de zondelast van de wereld dragen. Hij zal door zijn bloed een eeuwige vrijspraak verwerven. Zo zal hij zaligmaker en heiland zijn. Het offer dat de Zoon des mensen zal brengen is de enige grond waarop degenen die op Christus betrouwen en in hem hun verlosser hebben gevonden, de lijdenshof van deze aarde eenmaal zullen verwisselen met de lusthof van de hemel. Deze wereld is een lijdenshof. De Zoon des mensen heeft dat ervaren. In de hof van Gethsemane is hij daar diep mee geconfronteerd. Ook degenen die hem volgen zullen ondervinden dat deze wereld een lijdenshof is. We gaan het menselijk lijden niet breed uitmeten, want dat staat in geen enkele verhouding tot het lijden van de Heer Jezus. Evenwel is ons lijden voor ons soms al zwaar genoeg. Men zegt wel eens, het paradijs werkt nog na in ons, daarom druist alles wat lijden heet tegen ons in. Wij willen het niet. Het kruis dat God ons oplegt vinden wij eigenlijk te zwaar. En dan bidden we, Heer, neemt u deze beker van mij weg. Uit alle macht proberen wij het lijden te voorkomen of te verminderen. Maar we moeten leren met de Heer mee te bidden. De overwinning ligt alleen daar waar we met hem gaan buigen in het stof en waar we mee gaan bidden. Vader, leer ons de beker te aanvaarden uit uw hand. En leer ons dan door uw geest erbij te bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. De Heer Jezus wordt ons hier voorgesteld als de volmaakte bidder. Volmaakt eenswillend met de Vader is hij gekomen om de weg van het lijden te gaan. Hij zegt nu tot zijn discipelen, zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Hij betreedt gewillig het strijdperk van het lijden. Zo staat hij in dit schriftgedeelte uitgetekend voor zijn kerk. De Heer Jezus wist welk lijden komen zou en hij doet het gewillig. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij nochtans gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus voordien niet gehoorzaam was. Hij was gehoorzaam en blijft gehoorzaam. Maar dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd, wil zeggen dat hij ondervonden heeft hoeveel die gehoorzaamheid aan de wil van de Vader hem kost. De eerste Adam was ongehoorzaam. De tweede Adam bleef gehoorzaam tot de laatste Adam op het kruishout toe. Hij betaalde. Hij volbracht. Vanuit het duister van Gethsemane gaat iets oplichten van de eeuwige dag die hij bereid heeft. Hij gaat doorleiden tot heerlijkheid. Achter hem aan komt de kerk. De kerk wordt door het lijden gevormd tot vreugde die voor haar bereid is. Die vreugde zullen alleen zij ontvangen die in hem geloofd hebben en die door het geloof gewandeld hebben. Alleen zij die achter hem zijn aangekomen door bezaaide en onbezaaide velden heen. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Ze zullen getroost worden. Rampzalig zijn alle die zich aan hem en aan zijn zalige dienst geërgerd hebben. De mensen die zich geërgerd hebben aan de dienst van de Heere en aan het woord van Christus zullen met Judas voor eeuwig omkomen. Hun worm zal niet sterven en het vuur zal niet uitgeblust worden. Het zal toch wat zijn als er voor u geen borg is. Zalig is hij die als een arme verloren zondaar in wie totaal geen goed is, het verliezen mag voor Jezus. Die het kleed van zijn eigen gerechtigheid verloren heeft. die al zijn ijver en alle roem in zichzelf kwijt is en die alleen maar kan smeken: Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dat betekent u zelf verliezen, maar tegelijk eeuwig winst behalen. Wie zalig wordt, mag ingaan en de kroon ontvangen die weggelegd is voor alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Zij mogen voor eeuwig binnengaan. Zalig hij die deze leidende borg mag volgen. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Amen. We gaan nu luisteren en met elkaar zingen uit Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik: Zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilgewet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Psalm 40, vers 4. Zullen we met elkaar bidden en danken. Trouwe en genadige God en Vader in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dagsluiting. En dan willen we uw naam danken voor het gedeelte wat we mochten overdenken. En Heer, wat zijn onze gedachten dan tekort als we proberen te peilen en proberen uit te leggen hoe diep dat lijden van u, o Heer Jezus, geweest is. Heer, daar hebben wij geen woorden voor. Wilt u ons een diepe indruk geven, wat het u gekost heeft? U, o Vader, die uw eigen Zoon daarvoor over hebt gehad. Voor mensen die geen enkele dag naar u vragen, die geen moment doen wat u van ons vraagt. die niet kunnen doen waartoe u ons geschapen hebt, om u de eer te geven. En Heere, u bent dat zo waard. En zeker als we zo'n gedeelte proberen te overdenken. En Heere, dan bidden we ook om vergeving van al onze tekorten. Want wij zijn hetzelfde als die discipelen. Als u ons de opdracht geeft, waakt en bidt, vindt u ons slapende. Heere, wilt u ons dan ook kracht geven om te strijden tegen die zonde. Om ons bewust te zijn van datgene wat u ons oproept om te doen. En dat we bij u weer terug mogen leggen. Heere, leer ons waken en bidden. Heere, heb dank dat we zo met elkaar ook een moment de dag mochten afsluiten. Wilt u zijn met heel onze gemeente. Wilt u gedenken aan al diegenen die ziek zijn door corona of die in quarantaine zitten. Heere, alle eenzamen, alle die lijden, we hebben er ook iets van gelezen. Er is zoveel eenzaamheid, er is zoveel lijden. Heere, wilt u geven dat we daarin onze noden bij u mogen neerleggen. En dat u van ons af wil weten. Dat u dat zelf beloofd hebt. Wilt u voor in ieder van ons zorgen. Wilt u voor onze dominee zorgen die ook in quarantaine zit. We hopen dat hij zondag weer voort kan en mag gaan. Heere, wilt u hem in de gelegenheid stellen. Wilt u ook voor dominee Hoefnagel zorgen die zoveel in onze gemeente mag doen. We danken u daarvoor. We bidden of u hem ook verder wil helpen. Heere, wilt u zo in gunst op ons allemaal neerzien. Wilt u vergeven al het zondige wat er bij ons was. Wilt u het verdere van deze avond ook voor ons zorgen. En dat mogen wij van u vragen. Niet omdat we dat verdiend hebben. Maar om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen tenslotte nog met elkaar luisteren en zingen naar Psalm 22 en daarvan vers 1 en vers 12. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Zij ik mijn God bij dag moog bitter klagen, gij antwoordt niet. Zij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En vers 12, gij die God vreest, gij alle prijst den Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wende, maar heeft verhoord, wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. Ik wens u allen een goede avond verder en alvast een gezegende zondag.